Het is altijd goed als we een moment van stilte hebben, dat we inderdaad God kunnen aanbidden. Een gevoel van rust, een gevoel van zekerheid. We hebben inderdaad ook gezongen van laat uw glorie zien. En inderdaad, God laat zijn glorie zien. Meestal door mensen. En we gaan daarvan nu een getuigenis zien van Roos en dan van Heertrui. Hoe dat God werkt, hoe dat God mensen iets op het hart legt om bepaalde dingen te doen. En de kinderen... De video die afgespeeld wordt, duurt een kwartiertje. Ik weet niet of ze nog kunnen gaan nog blijven zitten en dan naar de zondagschool. Of gaan ze nog een beetje blijven zitten, dan mogen ze meegaan met Kurt. Dus we gaan kijken naar de video van Roos. Ik hoef daar geen commentaar op te geven. Het wordt allemaal heel mooi uitgelegd.
Hallo, goedemorgen. Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat alles goed gaat met iedereen. Ja, we zitten nu in een moeilijke tijd. En ik zit hier in een moeilijke situatie, want ik moet video nemen en ik kan dat niet goed. En ik moet goed concentreren en goed kan lezen en goed kan kijken naar jullie. Maar ja, ik ga toch mijn best doen, hè. Dus ja, we zitten nu in een moeilijke tijd. We moeten social distancing doen. En hoewel we weten dat God ons beschermt, toch moeten we toch voorzichtig zijn. Ook in mijn geval, omdat ik met bepaalde gezondheidsproblemen zit, moet ik extra voorzichtig zijn. Maar met deze situatie... van lockdown is het ook voor mij een tijd geweest om na te denken en ook mijn relatie met God te verdiepen, een beetje alles op een rij zetten. Maar ook kwamen ook heel dikwijls onze broers en zussen in de Filipijnen in mijn gedachten. Iedere dag probeerde ik het nieuws in de Filipijnen te volgen. De coronatoestand daar is wel minder erg vergeleken hier in België. Daar zijn minder besmettingen en minder sterfgevallen. Misschien omdat de maatregelen daar strenger zijn. Of misschien omdat ze hebben daarheen genoeg middelen om de mensen te testen. Misschien, ik weet het niet. Maar toch, door de strenge maatregelen zijn daar, zijn er veel bedrijven gesloten moeten, met als gevolg dat veel mensen niet kunnen gaan werken, of zelf dat ze hun werk verloren zijn. En jullie weten dat allemaal, dat in de Filipijnen, ze hebben daar geen uitkering. En dat wil zeggen dat als je geen werk hebt, dus als je geen werk hebt, daar zijn ook geen inkomsten. Maar gelukkig heeft de regering in het begin van de lockdown wekelijks een voedselpakket aan de armen gegeven. En ik heb altijd gezegd tegen... Sis, onze lieve zus in Jezus, Lourdes, die Lourdes noemt. Ze is nu de voorganger daar in de JAL-kerk in de Filipijnen. Dat ze moet mij verwittigen wanneer ze geen voedselpakketten meer zouden krijgen. Maar weekends zijn voorbij gegaan, zonder dat ze mij iets laten weten. Maar verleden week dacht ik veel aan hen, ook aan mijn familie. Wel, omdat ik hoor ook veel dat er meer en meer besmettingen nu in de Filipijnen is. En ik heb gedacht om een bericht te sturen naar sister Lourdes. En gevraagd hoe het daar ging met hen en of ze nog voedsel pakketten kreeg. En toen ze zei dat ze al een tijdje niets meer kreeg. Toen ik dat hoorde, wist ik direct dat ze dringend hulp nodig hadden. Daarom heb ik direct Stefan verwittigd en gevraagd en een beetje gezegd of ik geld kon krijgen vanuit de spaarpot van het project ELO kan krijgen. Hij heeft dat dan voorgelegd aan de raad en zijn onmiddellijk akkoord dat ik mijn geld naar de Filipijnen sturen. De geld was 400 euro. Heb ik het direct of onmiddellijk doorgestuurd naar zuster Lourdes. En ja, ze heeft er direct de broodnodige aankopen meegedaan om voedselpakketten te maken en uit te delen. Ze hebben wat ik gezien heb in voedselpakket, hebben ze suiker, melkpoeder, rijst, visblikken, noedels en wat bij heen stoken. De sister Lourdes heeft al wel laten weten dat de mensen zijn echt heel blij en heel dankbaar voor de voedselpakketten dat ze hebben gekregen. Graag wil ik ook namens de JL Kerk in de Filipijnen in de eerste plaats natuurlijk God danken, maar ook onze gemeente hier in België, de Pot en Bakker, voor jullie steun, liefde en gebieden. Heel, heel veel bedankt voor jullie steun eigenlijk. En met deze wil ik nog een Bijbelversen meegeven, die eigenlijk een Bijbelvers van het project ELO. Het staat in 2 Korintiërs 9:8. God heeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kan delen. Dus we hebben echt, dat is echt een Bijbelvers voor mij, dat is echt een van mijn lievelingsbijbelvers, dat soms we beseffen niet hoeveel we hebben hier in België, vergeleken met de mensen in de Filipijnen. Soms ze hebben echt moeilijk om toe te komen en om tenminste één maaltijd te hebben in één dag. En vooral nu met de corona is nou moeilijker, is nou moeilijker. Natuurlijk, we kunnen niet iedereen helpen, maar toch, ja, we kunnen maar onze best doen om, zoals we nu gedaan hebben, om een beetje, om te proberen een beetje te helpen. Staat ook in Galaten 6:9 dat laten we nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven. Maar eigenlijk, we weten wel dat God had ons altijd zegenen, maar dat moet niet. We moeten niet helpen omdat we wel gewoon een zegening hebben van God, maar we moeten helpen omdat we weten wel dat de mensen hebben dat nodig. Dat de mensen hebben ons hulp nodig. Deze kunnen we ook bidden voor mensen die niks hebben en ook die getroffen zijn door corona. Laat de liefde en vreugde en vrede van de Heer in je blijven. En ik wens jullie God zegen en goede zondag. Dank je wel.
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. En open en eerlijk, met elkaar omgaan, de vrede bewaren. En eensgezind leven en het mooiste geschenk wordt ons gegeven, de zegen van God, een eindeloos leven. En als zussen om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven en het mooiste geschenk. De zegen van God, een eindeloos leven.
JIL Church Backstate, we want to thank Pater Baker Church for your genuine love, your generosity. We want to thank Ate Marie for her heart, for your kind heart, for always remembering us, especially in times like this. You never fail to amaze us. And our prayer is that the Lord will bless you more and more, keep you safe always, and just say our regards to your family, to your church mate, and we are always praying for you all. We love you, and from the bottom of our heart, thank you, thank you, thank you.
En soms klagen we een keer, maar als je dan ziet hoe rijk dat we zijn en hoeveel mensen in de wereld het niet zo goed hebben als ons, dan hebben we zeker geen klagen. Hè? Is niet waar, Jethro? Allee, de kinderen kunnen meegaan met Kurt. En dan gaan we nu luisteren naar het getuigenis van heer Trui.
Goedemorgen iedereen. Ik ben terug na 14 dagen. Ik ben een week op kamp geweest. En van de TV moesten de kamphangers nog een weekje thuis blijven, omdat wij in een bubbel hadden gezeten. Ik moet wel zeggen, ik heb zo genoten van het kamp. Ik ben de Heer zo dankbaar. We hadden 2 bubbels van 50 en 1 van 10, de keukenploeg. Ik zat in de keukenploeg. En wij hebben zoveel gelukkige kinderen gezien. Het was een hele goede beslissing van de regering om de kampen te laten doorgaan. De kinderen waren lange tijd thuis. Ze hebben zo genoten. Het waren zulke goede groepen. En het was geen muziekkamp, want het muziekkamp gaat niet door waar ik naartoe ga. Dus het was een bijbelkamp. Dus dat is echt een dankpunt dat weer zoveel kinderen het woord hebben mogen horen. En het thema van het kamp ging ook rond bergen. En ik ga er ook iets van vertellen. Toen er opnieuw een oproep werd gedaan om een getuigenis te geven, wilde ik ook graag doorgeven wat ik in mijn verdere leerschool in Christus heb geleerd. 2 heb ik al lessen doorgegeven in mijn leerschool in verband met het lijden. Niet altijd een populair onderwerp. Maar mijn leerschool in verband met het lijden gaat nog door. Om de draad terug wat op te nemen of op te pikken, wil ik kort doorgeven voor degenen die er niet waren, wat ik de 2 vorige keren heb belicht rond lijden. Bovenaan wil ik stellen, teleurstellingen en moeilijkheden behoren ook in ons christelijk leven. En een eerste punt dat ik toen belicht heb, was dat door het lijden wij leren afhankelijk te zijn van God. En dat is iets die helemaal tegen onze natuur ingaat. Wij willen onafhankelijk zijn. Eigenlijk willen we heel religieus zijn. Willen we veel dingen doen, en ik benadruk, voor God. Kortom, onze eigen wil doen. God leert ons afhankelijk te zijn van Hem. Hij bepaalt. Hij wil het doorheen ons doen. Dat heb ik toen belicht. En een tweede was doen. Vertrouw op de Heer met je ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Wij proberen steeds inzicht te krijgen. En ik ben iemand die heel graag controle heeft. En als je de dingen probeert logisch te bedenken, dat geeft een indruk dat dat jou een soort veiligheid geeft. Je wil het onder controle krijgen. En dat is nu wat precies God wil, dat wij die controle overlaten. Ik ga daar nu niet verder, want ik heb de andere keer dat gezegd. En dat is absoluut niet gemakkelijk. De controle overlaten van ons leven aan God. En een derde puntje dat ik toen belicht heb ook van, met die tekst, zoek Jezus vroeg, zoek Jezus veel, wie Jezus geeft, die heeft genoeg. Ik heb, en ik moet het nog iedere dag leren, mijn eigen waarde en mijn voldoening ligt in Christus. En dat is ook een proces waar je doorgaat. Je verwacht soms veel van mensen. Je verwacht van materiële dingen veel. Maar ik moet dag na dag leren dat Jezus in mijn behoeften in de eerste plaats voorziet. Ik wil nu 2 andere puntjes belichten. En ik wil nog teruggaan over dat afhankelijk zijn van God. Ik heb dat het eerste al gezegd. Maar ik heb ook, wat ik nu heb geleerd, een belangrijke manier om afhankelijk te worden van God is dat God ons doet wachten. Wachten, niemand houdt van wachten. Tegengesteld aan onze cultuur. Alles moet zeer vlug gaan. En wij bidden soms en we vragen God dingen en God antwoordt niet, denken we. Maar hij doet ons wachten. En wat ik in deze situatie heb geleerd, en ik illustreer dit met het verhaal van Abraham. Abraham werd een zoon beloofd. En hij kreeg dit niet zelfs. Hij heeft heel lang moeten wachten. En wat gaan we doen als mens? Wij proberen God te helpen. En ik werd in mijn gezin genoemd een arrangeur, die het allemaal heel graag arrangeert. Maar God leert mij, ik moet dat niet arrangeren. Ik moet leren wachten. En God heeft mij in een bepaalde situatie, in een omstandigheid, geleerd. En ik ben nog aan het leren dat ik op het punt moet komen dat ik het totaal niet meer verwacht van mijn kunnen. En dat ik voor de oplossing helemaal afhankelijk ben van hem. Dat is het tweede puntje, het eerste puntje voor vandaag dat ik wil doorgeven. Wachten totdat God het gebed verhoort. Misschien met deze tekst, zoals Paulus het schreef, de kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. Als wij op het einde gekomen zijn van onze eigen kracht, dan pas kan God beginnen. Een tweede puntje die mij ook moed geeft in mijn leerschool, in het lijden, is dat ons lijden ligt binnen de grenzen van God. Er zei iemand tegen mij, ze was ontgoocheld omdat er iemand, een goede christen, ik vind dat altijd heel gevaarlijk zoiets zeggen, een goede christen, ik voel me helemaal niet waardig om te zeggen dat ik goed genoeg ben om beschermd te worden door God. Maar ze had het er heel moeilijk mee dat die persoon corona kreeg. En ik zei haar toen ook, ja, wie is goed genoeg om geen corona te krijgen? En ik denk dat niet zo is. Wij christenen kunnen even goed corona krijgen, kunnen even goed moeilijkheden krijgen als de mensen in de wereld. Maar het is heel belangrijk hoe dat we met deze dingen omgaan. God stelt grenzen aan ons lijden. En ik las een overdenking van Gerrit Houtman. En ik vond dat heel mooi en dat wil ik doorgeven. In de geschiedenis van de 10 plagen die God over Egypte bracht, waren er enkele die ook het land Goshen troffen. Het land Goshen, dat was de plaats waar de Israëlieten waren toen ze in Egypte waren. Maar vanaf de 4e plaag bracht God onderscheid. Het is een illusie te denken dat geen enkel leed ons zal overkomen als we in Christus zijn. Tegelijk mogen we hopen dat er een bijzondere zorg en bescherming is voor het volk van God en dat de wereld dit onderscheid zal merken. En in de zondagsschool zeg ik dat ook dikwijls aan de kinderen van we moeten, als we bidden, dan moeten we ook kijken wat de Heer doet. En ik heb dat al zo dikwijls in mijn leven ervaren, dat je ziet en dat je daar niet rond kunt, dat je zegt, Gods hand is hiermee gemoeid. En dat is voor mij zo een troost. We leven in een moeilijke tijd en ik ervaar in mijn omgeving dat er veel mensen bang zijn. Ik heb ook een ongelovige familie. Mensen zijn bang, ook christenen zijn bang, maar wij mogen weten dat er grenzen zijn aan ons lijden. God staat erboven en dat is voor mij een geruststelling. In de leerschool die ik moet leren, weet ik dat God weet wat hij doet, de hoeveelheid dat hij toelaat, dat hij dit weet. En ik wil nog iets voorlezen om af te sluiten. Ik vind dat altijd ook heel bijzonder. Het thema van het kamp ging ook over rond bergen, rond bergen die we moeten opgaan. Precies, ik zat in de keukenploeg. Heel diep ben ik niet in dat thema ingegaan. Maar voor het kamp begon, kregen we als leiding allemaal een overdenking dat we mochten houden. En ik wil dat even voorlezen. En ik vind dat heel mooi. Jullie, dat heeft mij ook altijd heel bang gemaakt, Leiden. En ik wilde daar niks mee te maken hebben. Ik was zo bang. Wat gaat God met me doen? Wat ga ik moeten verwerken? Maar ik heb mogen leren dat het heel belangrijk is hoe wij in die situatie gaan staan. En het is het motto van een stinkdierbestrijder. Ik zal elke hindernis als een mogelijkheid zien om dichter bij God te komen. Ik zal mij door gebed laten veranderen en me erdoor laten bevrijden van zorgen en angst. Ik zal voldoening hoger achten dan succes, blijdschap hoger achten dan geluk, bewogenheid voor anderen hoger achten dan mijn eigen geriefelijkheid. Ik zal elke dag als een kans zien om hier beneden voor Christus te leven, in de wetenschap dat er maar één reden is om op een opgewekte manier in het leven te staan. Het einde is een feest, geen begrafenis, een opstanding, geen graf. En ik vind dat zo mooi dat wij, al hebben we met lijden te maken, God is er, Gij bepaalt de grenzen, Gij wilt ons afhankelijk maken van Hem. En je zou denken, misschien is uw leven maar lijden, absoluut niet. Maar ik moet wel de lessen leren, maar vrede en blijdschap zijn steeds mijn trouwe metgezellen op mijn weg. Dank u wel.
Oké, bedankt Geertrui. Dat is een heel mooi getuigenis, alhoewel dat ik het zelf zeg. Het is altijd goed om te horen hoe dan mensen omgaan en hoe belangrijk het is dat we van elkaar kunnen leren in onze leerschool met Christus. Dat vind ik altijd belangrijk. Dus ik denk dat we nu een lied gaan horen en dan na het lied zou ik vragen aan Veronique om naar voren te komen.
Vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Geest van God, neem mij te gaan over de golven, in vertrouwen. Vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. Geest van God, neem mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u mij heen leidt. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op u.
Goedemorgen iedereen. Ik ben dus Veronique. Jullie kennen mij van zien, maar eigenlijk heel close zijn we niet. Ik wil je even vertellen wat er allemaal door mij heen gaat, door de laatste jaren heen. Ik ben zelf ook katholiek opgevoed. Altijd geweten van naar de kerk te moeten gaan. Eigenlijk alles te volgen wat dat hoorde, van een hele hostie te krijgen en te bidden. Maar tot de beelden toe. En elke keer in mijn leven vond ik het abnormaal, voelde ik mij daar niet goed bij. En was ik gericht in mezelf. Uiteindelijk, door de jaren heen, heb ik ondervonden dat ik anders was. Echt heel anders. Er was altijd constante ruzie in onze thuis. Ik heb zelf een grote broer die 6 jaar ouder is. Ik heb een zus die 19 maanden jonger is. En telkens was ik de buitenstaander. Dus ik leerde ermee omgaan. Ik ging in mijn kokonnetje gaan zitten als het niet lukte om te overleven. Of om erdoor te geraken door al de menigte, ging ik apart gaan zitten aan het water. En dat hielp. Ik wist niet tot wie ik praatte. In ieder geval, ik praatte heel veel. Maar niet tot iemand. Uiteindelijk, door de jaren heen, heb ik uiteindelijk Lunel mogen leren kennen. Veel miserie in mijn leven gekend ervoor. En Lunel liet mij weten dat ik eigenlijk niet tegen mezelf praatte, maar tegen God. En voor mij was dat eigenlijk een grote verrijking, dat ik mocht weten dat er toch iemand aan het luisteren was. Iemand die hoorde met hoeveel problemen ik zat, met hoeveel vragen. Niet wetende hoe ik me moest voelen, hoe gelukkig ik kon wel zijn. Er waren sommige dagen dat het echt heel goed ging, andere dagen dat het totaal niet ging. In ieder geval, ik liet nooit de moed zakken. En ik ben blijven doorgaan. Ik heb ondertussen een oudste zoon van 19 jaar. Ik heb een dochter van 15. Ik heb onlangs terug het geluk mogen krijgen om opnieuw zwanger te zijn. Ik heb Joshua mogen krijgen. Hij is ondertussen 21 maanden. Eigenlijk voor Joshua was er besproken dat ik geen kinderen niet meer kon krijgen. En uiteindelijk, toen het geluk toch dichter kwam, was het een wonder. En dan begon ik te beseffen dat de Heer echt wel aan het werk was. Dus Lunel bleef eigenlijk gewoon mij verder steunen, vertellen over de Heer, mij ertoe in leiden. En dat was een wonder. Elke keer wou ik dichter naar hem toekomen, gewoon om te ervaren wat hij te vertellen had. Omdat het zo speciaal was dat niemand eigenlijk, als ze iets vertelden tegen mij, dat het tot mij doordring, dat het echt mijn hart raakte. En uiteindelijk, met de jaren heen, ondertussen is dat 7 jaar, hebben wij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden een relatie gestart. En voor mij was dat echt een verrijking. Gewoon de manier hoe hij dan zijn leven vertelde, wat er allemaal gebeurde en wat er allemaal op mijn pad mocht komen. En hoe hij vertelde ook dat de Heer echt het werk in mij aan het doen was om dichter tot bij hem te komen. En ik voelde echt wel dat mijn hart veranderde, dat ik zelf veranderde, dat ik nog meer liefde kreeg in feite. Niet liefde voor iedere mens zoals ik het vroeger beleefde, want ik dacht dat liefde moest gegeven worden, maar op een verkeerde manier. En uiteindelijk was ik heel blij om echt dicht bij God te mogen komen. Ik heb dan uiteindelijk samen met Lunel mogen ervaren wat grote armoede is. Wat natuurlijk niet leuk is, voor niemand niet. Maar wij hebben ons er samen doorgeslagen. Hem in zijn problemen, ik in de mijne. En hij gaf mij de weg om te laten weten dat God er was. En als ik echt vertrouwde op God, dat ik eigenlijk al de miserie van de scheiding, van het verlies van mijn huis, van het verlies van de kinderen, dat alles terug zou gekregen worden. En ik heb toen de beslissing genomen van, kijk, ik ben toch al alles kwijt. Ik kan alleen maar winnen hierbij. En ik heb volledig mijn vertrouwen in de Heer gelegd. Daarbij vertelde Lunel ook dat mijn bekering toen pas volledig is gestart. En uiteindelijk, 4 jaar later, heb ik alles gewonnen. Is alles in mijn voordeel uitgedraaid. En was in feite de ganse gemeenschap waar ik mijn vriendenkring mee samenleefde, was allemaal tegen mij. Want ik had iets gedaan dat zo verkeerd was, maar uiteindelijk was ik rechtvaardig bezig, of dacht ik toch dat ik rechtvaardig bezig was. En door alles in de handen van de Heer te leggen, gaf hij mij hier een goed gevoel bij. Alhoewel dat de ganse wereld mij leek tegen mij te zijn. Nu, zoveel jaren later, blijven we doorgaan, zijn we gelukkiger aan het worden. Armoede is er altijd, maar we leven met de kleine middelen die we hebben. En we zijn zo gelukkig met het weinige, dat het eigenlijk ons zo rijk maakt. Want als we nu tijdens de corona merken hoeveel mensen recht een diep ongeluk beleven door gewoon bijvoorbeeld niet alleen thuis te kunnen zijn in hun gezin, door het niet samen goed te hebben als koppel, of door niet samen te kunnen leven met hun kinderen, omdat ze dagelijks samen zijn, hebben wij dat geluk mogen ervaren om closer tot elkaar toe te groeien. En dat is ook wel terug een grote zegen geweest voor ons in ons gezin. Dat de grote, de oudste kinderen konden terug samenleven, liefde ervaren met de hele kleinsten. Ondertussen hebben we in de coronatijd ook mogen ervaren dat ik terug zwanger ben. Wat natuurlijk terug een grote zegen is om verder te gaan. Om echt wel te beseffen dat het kinderen van God zijn dat we aan het krijgen zijn. En wij houden zo enorm veel van kinderen dat we eigenlijk nog veel meer willen. Dat we de stap ook zetten om eigenlijk te denken van wij willen ook wel weeskinderen in een huis. Wij willen ook wel andere kinderen gelukkig maken in ons gezin. En wij weten dat de baan open ligt en dat alles wel komt. En ondertussen beseffen we ook, als we zelf nog kinderen kunnen maken, dat het ook wel leuk is voor het ganse gezin, dat het hun eigen broertjes en zusjes zijn. Ik heb ondertussen in de coronatijden en eigenlijk een jaar geleden daarmee gestart, mogen ervaren wat couponing is. Dat is in feite leren hoe je nog goedkoper voedingsmiddelen en andere essentiële benodigdheden kunt krijgen door het praktisch gratis te kunnen gaan kopen. En dat was voor mij een verrijking van bestaat dat, kan dat in het leven? En ja, ik heb het allemaal geleerd en uiteindelijk is het mij stilletjes aan ontlukken om dat ook te mogen zelf ervaren. En in de armoede dat je dan beleeft, dat je dan soms gewoon mega grote voordelen kunt doen en dat je het dan kunt delen met andere mensen die zelf in armoede leven. En voor mij was dat een verrijking om het elke keer in de handen van God te leggen. Elke keer als er een gedachte in mij opkwam, was het van, Heer, help mij alsjeblieft. Ik wil meer leren, ik wil u beter leren kennen. Want ik weet dat het uiteindelijk mijn eigen gedachten niet meer zijn of mijn eigen doen niet meer, maar dat het allemaal in uw handen ligt. En ik vond het prachtig, naarmate de weken die er passeerden, de groepen waar ik in zat, om zelf hulp te krijgen uiteindelijk. Want doordat we het niet breed hebben met de kleine, hadden we ook kleren nodig en andere zaken voor de baby. En alles hebben we mogen krijgen. Dus uit dankbaarheid hadden we dan ook zoveel meer terug gaan geven. En dat was pas een groot wonder dat er gebeurde in ons leven. Dat we uit alle materialistische zaken die we wel hadden van voorheen, dat we het eigenlijk niet nodig hadden, dat we het allemaal aan het verzamelen waren. Dus wat hebben we gedaan? We kregen de gedachten in ons dat we alles moesten weggeven. Alles wat we niet nodig hadden. En we hebben uiteindelijk de stap gezet. En hoeveel dankbare kinderen en grote mensen dat we rondom ons heen hebben gekregen, was echt zo speciaal. En daarom zitten we ook met de gedachte om daarmee verder te gaan. Om echt mensen dieper te kunnen gaan helpen. Om andere mensen te leren hoe het leven, hoe moeilijk het ook is, dat er toch een weg bestaat om toch dat geluk daarin te vinden. En ondertussen was ik in een groep terechtgekomen die mij gewoon een groentepakket verkocht. Om wekelijks andere mensen met die 5 euro van dat groentepakket armen te kunnen helpen aan de essentiële voedingsmiddelen. En in het begin wist ik dat niet, maar ik vond dat heel interessant, omdat uiteindelijk 5 euro voor een groot groentepakket vond ik eigenlijk echt niet veel geld. En ons gezin had er echt wel zijn voordeel aan. En later ben ik mogen te weten komen dat de armen daar eigenlijk ook nog een keer hun voordeel aan hadden. En toen ben ik eigenlijk nog dieper in contact gegaan met die mensen, omdat ik het echt zo zalig vond hoe ze hun werk deden, hoe alles in hun weg lag. En dan zijn we tot de conclusie gekomen dat zelfs de mensen die daarachter zitten ook wel een geloof hebben. Maar dan ze er niet voor durven uit te komen. En dan hebben we gewoon God laten verrijken. God heeft door ons gesproken en heeft hen laten inzien dat hij er wel is. Hoe hard het in hun leven er ook aan toe gaat. Dat het enkel hun geloof is en hun kracht dat ze op hem moeten zetten. En niet meer op hun eigen. En dat ze dan er volledig kunnen voor gaan. En het is zo zalig om zo'n momenten te mogen beleven dat je met eigen zaken bezig bent en dat plots God jou aan het werk zet en dat Hans jouw avond of dag er anders uitziet zonder dat je het zelf beseft. Maar uiteindelijk, wanneer je naar huis gaat, dat je met zo'n warm gevoel kunt leven en kunt gaan slapen en samen in elkaars armen kunt liggen van kijk, alhoewel dat we zoveel armoede en ongeluk hebben tegengekomen, dan er toch zo'n prachtig moment mogen bestaan. En dat wil ik even met jullie meedelen, omdat hoe hard de coronatijd ook is, dan er echt wel mooie momenten kunnen bestaan en echt mooie momenten dat we samen kunnen beleven. En ik vind dat prachtig gewoon. Dank u wel.
Bedankt, Veronique, voor dat getuigenis. Moet eerlijk zeggen, wij als oudsten hebben toch een beetje meer contact met Lenel en Veronique. En we zijn altijd verbaasd hoe God werkt in mensen. Je ziet en je proeft dat God daar inderdaad werkt. En door gehoorzaamheid leren ze te veranderen en echt op God te vertrouwen. En ik vond het altijd, we zijn al een keer of twee geweest, ik en Thomas, denk ik, naar daar, altijd heel bemoedigend. Hoe dat je ziet hoe dat God werkt. En een eenvoudig geloof groeien en vertrouwen op God. En ik denk dat een les is voor ons allemaal, om in eenvoudig geloof te horen wat God zegt. We zijn natuurlijk niet allemaal gelijk en onze wegen zijn soms anders. Maar dat is het essentiële. Durven te veranderen. En het is nooit zonder strijd. Want ik weet, dat wordt hier allemaal gemakkelijk gezegd, maar het gaat nooit zonder strijd. Ook niet bij Lenel en Veronique is er al heel wat strijd geweest. Maar God is Heer in dat leven. En ik denk dat Veronique dat ook vandaag weer heeft mooi kunnen verwoorden. Zo, Lou, jij mag afsluiten. Dus we gaan horen naar Lou, zijn getuigenis. En dan horen we afsluiten met een lied.
Hoi. Ik zou u graag eens iets willen vertellen. Dat echt gebeurd is en dat nog bezig is met gebeuren. Je weet, je weet dat niet. 22 jaar geleden ben ik verongelukt en invalide verklaard voor de rest van mijn leven. Wat doet de maatschappij? Briefjes schrijven van de dokter, daar kun je uitkering halen. En voor de rest van de leven zijn er gewoon een patatazak en je zit daar gewoon weg. Wachten dat je doodgaat. Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Maar bij mij werkte dat niet, hè? Oh, ja. Ik moest dus heel veel rusten, ongeveer 20, 22 uur per dag, eigenlijk nu nog. En ik dacht, ik ga mijn leven niet versluiten in mijn nest, dat is gewoon niet te doen. En ik dacht aan 2 Genesis vers 7, dat God zijn levensadem aan de mens gaf. Ruach, dat is geest, maar dat is ook levensadem. Ik heb erover doorgedacht en eigenlijk ja. Ik ben beginnen nadenken, wat boekjes gekocht en zo, met niks van tekst erin, want tekst dat verdooft u alleen maar naar iets anders dat je niet moet hebben. Ik ben zelf beginnen van alles erin foefelen en tekenen en schrijven en zo. Ik ben gewoon heel erg creatief geworden. Ik was dat altijd wel al een beetje, maar nooit zoals toen. Van in mijn bed, van alles en nog wat zitten bedenken. Ik heb daar een aantal uitvindingen gedaan. Altijd eerst de Heer gevraagd en dan beginnen werken en zoeken en foefelen en doen en laten en zo, tot als ik iets had wat dat degelijk was. Mijn eerste grote uitvinding dat ik gedaan heb, dat was kleuren voor blinden. Je mag lachen hoor. Mijn tweede grootste uitvinding, dat was een radio voor doven. En daar zit de mededader, dat is dat klein ventje daar met dat kort haar en dat... Ik bedoel Bernard. Ja, Bernard die heeft dus een elektronische kop, hè? Ik niet. En hij heeft dus meegeholpen aan het maken, aan het creëren, aan het ontwerpen van een radio voor doven. Een toestel waar dat dove mensen kunnen mee horen. Dove mensen horen niet met hun oren. Dove mensen horen met hun huid en met allerlei soorten van trillingen. Het is op basis van die trillingen dat we de machine hebben ontworpen. En dus mijn eerste uitvinding, kleuren voor blinden. Je mag er echt voor lachen, zoveel dat je wilt, kan me niet schelen. Dat is tactiel. Blinde mensen zien voor een groot gedeelte met hun handen, met hun vingers, maar ook met hun wangen. Met van alles zien die mensen. Dat is heel eigenaardig. Zij kunnen heel veel dingen zien die wij zelfs niet zien. Dat is waar, hoor. En dus die kleuren voor blinden, wijsheid gevraagd aan God en gekregen. En ik heb ze gemaakt. En ondertussen heb ik al een Europees blad. Die uitvinding staat in een Europees blad. En allemaal vanuit mijn nest geregeld, hè. En zo van die dingen. En ook in een Frans blad en zo. Poules aveugles en zo. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je iets tegenkomt in je leven en het is zwaar en het is ernstig, denk niet, ik ben eraan en ik kan niks meer. Ik heb een heel boek geschreven over kunst in de Bijbel. Dat is heel gespecialiseerd materiaal, hè? Maar in je bed kun je dat doen. Hè? Ik heb 2 kunstkringen opgericht. 2. Niet 1, 2. Een wereldse kunstkring, die noemt de Monarch Loge. En dat is met verschillende internationale werkende kunstenaars. En een andere kunstkring, dat is onze Yetzira-groep. Het woord Yetzira is pottenbakker, hè? Je weet dat al. Hè? En ook beginnen oprichten. En dat is gewoon, dat is voor alle christenen of Mavrikim of Joden die willen op een of andere manier met God, Bijbel en kunst bezig zijn. Ja? En dat is heel zachtjes gestaag aan het groeien. Ja, het moet ook allemaal van in mijn nest gebeuren. Hè. En er zijn mensen die medewerken, er zijn mensen die zeer goed helpen zelfs. Wat ik fantastisch vind. Maar toch, wat ik wil zeggen, van kijk, als je iets tegenkomt, denk niet dat je niks kunt. Dat zijn de echte gehandicapten. Dat zijn de echte gehandicapten. Dat zijn de mensen die denken dat ze niks niet meer kunnen. Ik sta vol van bewondering als ik die jongen zie. Hoe heet hij nu? Wat? Jürgen. Ik versta je niet. Ah, Juri. Sorry hoor. Neem me niet kwalijk. Ik ben hem maar juist aan het wakker worden. Wat dat die jongen heeft doorstaan, dan denk ik, goh, en hoe moedig dat hij is. Hoe onvoorstelbaar moedig dat hij is. Hij is op de tv gekomen met een vreselijke madame. Ik ga dat zien, hè. Ik kan wel zeggen, iemand die denkt dat hij niks niet meer kan, die is echt gehandicapt. En er zijn veel mensen die gezond zijn, die nog veel meer gehandicapt zijn dan mensen die iets aanpakken en iets durven doen en iets doordrammen tot als het goed is, tot als het door is, tot als het er volledig door is. Versta je? Dan ben je niet gehandicapt meer. Hè? We hebben een creatieve God. Hij heeft het universum gemaakt, zo groot als dat is. Hoe groot is het? Ik heb het een keer gevraagd aan de Heer. En weet je wat de Heer zei? Maar ik heb veel ruzie met wetenschappers. Hè? Ik vind dat vrij plezant. Ja, die gasten die weten hoe groot dat universum is, hoor, want ze hebben dat gemeten met hun toestellen en zo. Ja, de wetenschapper mag alleen maar zeggen wat hij kan zien en wat hij kan bewijzen. Hè. Maar bij God werkt dat zo niet. Jan, geef het jekertje als het bij kantine is. Bij God werkt dat zo niet. Ik heb hem gevraagd, ik zei, Heer, jij hebt het universum gemaakt. In het Hebreeuws wordt dat veel, veel meer gebruikt dan hier. Yahweh Elohim Ribono Shel Olam. Ik citeer, ik ben de grote God, ik ben de eeuwige God, de schepper en de heerser van het ganse heelal. En ik zei tegen de Heer, hoe groot is dat heelal? En toen zei de Heer, ik ben oneindig groot. Dat is een citaat, hè? Ik ben oneindig groot, mijn werk is oneindig groot. Dat wil zeggen dat heelal altijd maar door in alle richtingen oneindig veel verder gaat. Dat stopt nooit nergens niet. Formidabel, hè? Zei Heer, je hebt dat allemaal gemaakt. Vul mijn dagen met nuttige bezigheden, alsjeblieft. Toen ik gehandicapt werd, 22 jaar geleden. Versta je? Ik kan me niet indenken, ik ken mensen die geen armen en geen benen hebben. En die zingen gewoon. Die zingen. Zelfs als je tong kwijtgeraakt. Kun je neurien, hè. Kun je van alles doen. Je kunt heel veel doen. Je kunt iemand blij maken met een pannenkoek. Bijvoorbeeld, we hebben een... Ik kind in de familie die, die dinges is, die half Afrikaans, half Belgisch. En mijn dochtertje Naomi, kent ze misschien wel, die was toen 4, 5 jaar. Ja, papa, mag Marine keer komen? Ah ja, en wat gaan we dan maken? Ik zei, hij mag kiezen, pannenkoeken, zei ze. Ik zei, ja, oké. Okay. En ik maakte bruine pannenkoeken en wit in één pannenkoek. Bij één deed was je klaar bij, en de andere niet. Het is creatief, gewoon creatief zijn met pannenkoek. Maar ik wil maar zeggen, je kunt op alle niveaus creatief zijn. En dat geldt niet alleen voor mensen die iets tegenkomen. Hè. Dat geldt ook voor gezonde mensen die zich soms rot vervelen. Ik weet niet wat dat is, vervelen. Ik weet het niet. Maar goed, amen, dat was het.
Oké, bedankt Lou. Dus voor de mensen die hier de eerste keer zijn, dat is Lou. Een beetje anders dan de ander, maar ja, God heeft zoals iedereen geschapen, is inderdaad creatief. Dus we gaan afsluiten met een lied. En daarna wil ik nog de mededelingen doen. Inderdaad, Heer, wij mogen uw grote naam prijzen, Heer. En we zijn dankbaar dat we ook door deze getuigenissen mochten horen hoe u werkt, hoe u bemoedigt, hoe u leidt, hoe creatief u bent, Heer. En dat u dit alles wilt geven aan ons mensen, omdat we zouden leren te vertrouwen op u, Heer. En we danken u voor ons geloof in u, Heer. Hou ons inderdaad vast. Bewaar ons ook voor de komende week, Heer. Wilt u ons behoeden, ons bewaren, ons in en uit gaan zegenen, Heer. Wilt u ook voor de warmte, voor de ouderen bij ons in de gemeente zorgen, Heer. Heer, we leggen alles in uw handen en we danken u. Dank u dat u inderdaad de Almachtige bent en dat we ook mogen stilstaan. Heer, welke genade we hebben ontvangen door Jezus Christus onze Heer. Vader, we kunnen het avondmaal niet vieren, Heer, maar we willen toch stilstaan aan het kruis van Golgotha, omdat u daar aan de mens hebt getoond welke liefdevolle God u bent en dat u wilt dat elk mens komt. U bent de deur, Heer. Heer, we danken u dat we mogen binnengaan door het geloof in Jezus Christus. Gelooft en geprezen zijn grote naam, Heer. Halleluja voor onze God, de enige, de waarachtige en de levende God. Zoals we vanmorgen mochten horen, Heer. Dank u wel. Amen. Dan heb ik misschien nog één mededeling voor de mensen die Greet Louage kenden. Dat is iemand, in feite is dat, zou ik het moeten zeggen, de pleeggrootmoeder van onze Jethro. Dus die is gestorven, niet door corona, maar plots over gestorven. En ik wil misschien ook wel mededelen, het was ook een zeer bijzondere vrouw die zich gans haar leven met haar gezin ingezet heeft voor het geloof en ook voor anderen. En het is ook voor ons wel heel bijzonder om die mensen te mogen meemaken. Greet en Luc Louage, ze was 81 jaar en is donderdag, denk ik, overleden. Dus met de corona is het natuurlijk een beetje moeilijk voor de begrafenis te regelen. Dus het is ook zeer beperkt. Maar ik wil het toch meegeven voor de mensen die ze kent. Ze was overal actief, had ook een groot gezin met 8 kinderen, plus al die andere pluskinderen dat ze gans haar carrière heeft opgevangen. Het was echt een bijzondere vrouw. Ik zou zeggen, bid voor de familie, voor kracht en sterkte. Ik moet eerlijk zeggen dat Luc heel moedig is. Hij is ook 83. Echt een man die opkijkt naar het, ja, op het geloof, die echt ziet van, ja, het is nu zo, hè, het leven is zo, straks zien we ze weer. Het is echt een bemoediging om met die mensen in contact te komen. Ik denk dat alles is dat nog, ja, ik zou zeggen, denk nog een keer aan Annie, misschien voor degenen die hier nieuw zijn, of die pas terug zijn uit vakantie. Dus Annie is gevallen en ja, haar pals is gebroken, ze woont voorlopig bij... Bij Rosa niet, bij de andere zus. Nicole. Bij Nicole. Dus misschien kunt u een keer bemoedigen. Ook haar hond is gestorven. Ze zeggen, ja, is dat nu zo erg? Maar ik denk ook, hè, als je alleen woont en die hond is dan plots gestorven, of er komt er nog een keer bij, dan is dat een beetje veel van het goede. En misschien is het goed om een keer te denken en een keer te bellen. Denk ook aan Nazik, hè, haar schoonvader die overleden is. Zo, ik denk dat het alles wat ik wilde vertellen. Ik wens jullie allemaal nog een goede zondag. En tot volgende week.